We zijn vanavond bij het 13e hoofdstuk aangekomen van het boek Hosea. Het 13e hoofdstuk is nog een hoofdstuk waarin de Heer eigenlijk vertelt hoe het gesteld is met Israël. En wat hij van plan is om met Israël te doen, maar ook de genade van God en wie hij is, komt heel duidelijk ook tot uiting in dit gedeelte. Hosea hoofdstuk 13. Ephraim, dat is de verzamelnaam van de 10 stammen, het Noordrijk, ten opzichte van het Zuidrijk Juda. Zo staat er in het eerste vers van Hosea 13 het volgende. Zodra Ephraim sprak, was er schrik. Hij was verheven in Israël, maar hij maakte zich schuldig door de Baal en stierf weg. Ook nu gaan zij voort met zondigen en maken zich gegoten beelden van hun zilver, afgodsbeelden naar eigen inzicht. Alles het werk van metaalbewerkers. Men zegt van hen, de mensen die offeren, kussen, kalveren. Daarom zullen zij worden als een morgenwolk, als dauw die in de vroegte vergaat, als kaf dat van de dorsvloer wegstuift en als rook uit het venster. Maar ik ben de Heere, uw God, van het land Egypte af. Een God nevens mij kent gij niet en een verlosser buiten mij is er niet. Ik heb u in de woestijn gekend, in een verschroeid land. Toen zij weiden, werden zij verzadigd. Toen zij verzadigd waren, verhief zich hun hart en daarom vergaten ze mij. Zo ben ik hun als een leeuw geworden, loer ik als een panter op de weg. Ik val hen aan als een van jongen beroofde berin. Ik rijd hun borstkas open en verslind ze als een leeuwin. Het gedierte des velds verscheurt hen. Het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij, uw helper. Waar is toch uw koning, dat u zou verlossen in al uw steden? En waar zijn uw regeerders? Gij die zeidet, geef mij een koning en vorsten. Ik geef u een koning in mijn toorn. Ik neem hem weg in mijn verbolgenheid. Wel bewaard is Ephraims ongerechtigheid. Weggeborgen zijn zonden. Barensweeën gaan hem vooraf, maar het is een onverstandig kind. Wanneer de tijd daar is, dan komt het niet ter wereld. Zou ik hen uit de macht van het doodrijk bevrijden? Van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten? Doodrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden. Ook wanneer hij tussen broeders zou opbloeien, zou toch de oostenwind, de wind des Heren opstekend uit de woestijn komen, zodat zijn bron zou verdrogen en zijn wel droog zou worden. Die zal de voorraad van alle kostbaarheden plunderen. Nou, dat is eigenlijk het laatste stukje waarin God nogmaals, en dat heeft God op heel wat verschillende manieren gedaan, vertelt wat er met Israël gebeurd is en wat er met Israël gaat gebeuren. Misschien nog even ter inleiding dit. Als je het boek Hosea leest, dan komt daar een heel stuk emotie van God naar boven. Hoe God treurt, hoe God verdriet heeft om zijn volk Israël. We hebben de vorige keer ook gezien, Israël is de oogappel van God. En als je je oogappel aanraakt, dan doet dat pijn. En wat zal God als het ware gehuild hebben om zijn volk? We hebben zelfs gelezen in hoofdstuk 11, vers 8, daar staat, mijn hart keert zich om in mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Hij heeft een hart wat gewoon omgekeerd wordt, omdat hij zo ontzettend veel van dat volk Israël houdt. Dus het doet hem eigenlijk zelf heel veel pijn, wat hij als het ware uitspreekt over Israël. Daarnaast is het ook heel goed om juist ook die emotie in dat boek Hosea te zien. In de eerste plaats vergelijkt hij de relatie tussen God en Israël met man en vrouw. U weet het wel, daar begint Hosea mee. God, de man, Israël, de vrouw. Bij de berg Sinai, bij het verbond, werd Israël de vrouw van God als het ware. En dan zie je eigenlijk dat de vrouw van God ontrouw wordt, anderen mannen naloopt. Nou, dat is eigenlijk de eerste situatie die hier aangegeven wordt, waarmee Israël en God vergeleken wordt met vrouw en man. Iets verderop, in het 11e hoofdstuk, daar staat, toen Israël een kind was, heb ik het uit Egypte geroepen. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Daar wordt Israël vergeleken met een zoon van God. Dus man en vrouw, vader en zoon. Dus u snapt wel, dat ligt heel dicht bij elkaar. Het is niet zomaar dat God van een afstand een volkje terecht wijst. En het, nee, de relatie, de band tussen God en zijn volk is zeer eng. Zeer dichtbij. Man en vrouw die een eenheid vormen. Vader en zoon die zo veel met elkaar hebben. Nou, iedere vader die weet wat het is. Ook een moeder die weet wat het is. Hoe je verbonden kunt zijn met je eigen zoon. Nou, en hier in het 12e vers hebben we gezien dat die relatie nog weer op een andere manier voorgesteld wordt als God en Jacob. God en Jacob. En daar zie je dat Israël vergeleken wordt met Jacob. Dus drie dingen heel belangrijk. Israël wordt vergeleken met een vrouw van God. Israël wordt vergeleken met een zoon van God. En in hoofdstuk 12 wordt Israël vergeleken met Jacob. En we hebben de vorige keer gezien zoals God met Jacob tot zijn doel kwam. Ook al ging het niet makkelijk. Ook al ging er een hele worstelpartij aan vooraf voordat Jacob zich gewonnen gaf. Zo zal God ook tot zijn doel komen met Israël. En misschien is het best wel goed om... Ik heb mezelf afgevraagd dat je elke keer in elk hoofdstuk van Hosea ziet hoe God als het ware Israël terechtwijst en Israël vertelt wat ze fout doen en het oordeel afroept over Israël. En dan denk ik bij mezelf, zijn er nou 13 hoofdstukken voor nodig? 13 hoofdstukken waar we keer op keer tot de conclusie komen, nou Israël, je hebt het wel helemaal goed fout gedaan. Maar er staat in het laatste vers van Hosea 14, Hosea 14 vers 10, daar staat, wie wijs is, geef acht op deze dingen. Wie verstandig is, erkennen ze. Want de wegen des Heren zijn recht. Rechtvaardigen wandelen erop, maar overtreders struikelen er. Dus hier in dat laatste vers worden we opgeroepen van, mensen, let er nou op. Let er nou op hoe God met zijn volk omgaat. God is dezelfde, zo gaat God ook met zijn kinderen om. Ook met ons. En we kunnen niet zomaar zien van, ja, maar dat is de God van Israël, dat is niet onze God. Het is dezelfde God. En ja, we kunnen er heel veel van leren, van de manier waarop God met zijn volk omgaat. Wat mij elke keer weer opvalt, ook in dit hoofdstuk, dat zie je een aantal keren zo voorbij komen, dat is als het goed met Israël gaat, dan gaat het slecht met de relatie tussen God en Israël. Als er voorspoed komt, als Israël verheven wordt, als Israël gezegend wordt, dan denken ze, nou, dan kunnen we het zelf wel. En dat is elke keer weer de valkuil voor Israël. En dat kun je hoofdstuk na hoofdstuk en ook hier weer heel duidelijk vinden. Als het goed gaat, nou, dan gaat het juist niet goed tussen God en Israël. Dan denken ze van, we kunnen het zelf wel. We lezen hier, dan zijn ze God vergeten. En we lezen, dan gaan ze andere goden achterna. Nou, dat is eigenlijk iets wat niet alleen Israël heeft, maar ik denk dat dat heel bekend is ook voor ons allemaal. Ik heb het wel eens meer gezegd, het is heel vaak zo dat wij pas gaan bidden als het slecht gaat. Als we moeilijke dingen meemaken in ons leven, dan zeggen we, nou jongens, we moeten gaan bidden. want we hebben de Heer nodig. Nou, en dan gaan we bidden en dan gaat het goed. En dan worden we gezegend en dan gaat het allemaal heel makkelijk. En wat krijg je dan? Nou, dan hoeven we niet meer zo te bidden. Dan gaan we het een beetje vergeten. En dan, dan komt onze relatie met God onder druk te staan. Heel vaak gebeurt dat. Dat ging bij Israël wel zo vaak. We hebben dat ook in ons eigen gezin ook meegemaakt. Dan denk je van, het gaat allemaal wel. Waarom zouden we? Hè? Hij die door de nood gedreven, hè? Zingen we vaak. Nou, het lijkt wel of dat altijd zo gaat. Nou, weet u, vanavond zou ik juist willen zeggen, ga nou niet bidden als het slecht gaat, maar ga juist bidden als het goed gaat. Want dan moet je juist bidden. Want als het goed gaat, ja, dan is de kans heel groot dat we juist God vergeten. En dat we hem niet zo nodig hebben. Dus juist als het goed gaat, dan heb je hem zo nodig. Nou, dan zie je dat als Israël de Heer vergeet omdat het gewoon zo goed gaat en ze worden gezegend en ze zijn sterk, dan gaat het juist fout met hen. Want, ja, ik noem maar een paar voorbeelden. Er staat in vers 1 het laatste stukje, als Israël verheven is, dan staat er aan het einde, maar Israël sterft weg. Als het ware, ze denken groter te worden, maar voor God sterf je weg. Of als u kijkt in vers 3, daar staat, als jullie zo leven en jullie vergeten God, dan staat er, dan zijn jullie net een morgenwolkje. Of dauw in de vroege morgen. Of kaf dat van de dorsvloer wegstuift. Of rook uit het venster. Ik heb hierbij geschreven, een morgenwolkje. Dan wordt je leven misschien maar heel kortstondig. Alleen dauw die vroeg vergaat, een teleurstellend leven. Het is maar heel kort teleurstellend. Of kaf wegstuivend van de dorsvloer. Is dat niet letterlijk met Israël gebeurd? Dat Israël van de dorsvloer weg, wat hier staat, kaf dat van de dorsvloer wegstuift. Zijn ze niet uit een land weggewaaid en verstrooid over de hele wereld? En het ergste wat hier staat, dat is als rook uit het venster. Wat is er niet met Israël gebeurd? Ze zijn verstrooid, rook uit het venster, ze zijn in rook opgegaan. Wat een vreselijk oordeel over het Joodse volk. Je gaat in rook op, er blijft helemaal niets van je over. Nou, en dan staat er in dit stukje, wat zo mooi daaruit springt in het vierde vers. Ik wil het even met u lezen. In het vierde vers staat, maar ik ben de Heer, uw God, van het land Egypte af. Toen heb ik jullie verlost, toen heb ik jullie bij je naam geroepen, toen ben ik jullie God. Een God nevens mij kent gij niet, en een verlosser buiten mij is er niet. Dus God zegt, ik ben de Heer, uw God. U weet waarschijnlijk wel dat voor het woordje Heere, ik ben de Heere uw God, dat in het Hebreeuws daar het woordje Yahweh gebruikt wordt. Nou, het woordje Yahweh, dat kunnen wij uitspreken, maar dat kunnen de Joden niet uitspreken. Het woordje Yahweh wordt geschreven in het Hebreeuws een J, een H, een W en een H, zonder klinkers. Het is de naam van God die niet uit te spreken is. Wij hebben de klinkers tussen gezet. Of tenminste wij, de Joden. Maar het is een onuitsprekelijke naam, Yahweh. En Yahweh is precies hetzelfde als wat God tegen Mozes zei. Toen Mozes vroeg aan God, Heer, als ze nou vragen, wie heeft je nou gezonden? Hoe is uw naam dan? Wie moet ik dan zeggen die mij gezonden heeft? En dan zegt de Heer tegen Mozes heel eenvoudig, ik ben. Ik ben. En ik ben is eigenlijk de letterlijke vertaling van Yahweh. Ik ben er. En laten we dat nooit vergeten. Hè, de vraag die dan inderdaad klinkt, hè, met de Holocaust, met alles wat de Joden meegemaakt hebben. Waar is God dan? God is Heere. En ik ben. Hij is dezelfde. Hij is altijd de God van Israël. Hij is, bij hem is geen verandering. Dat betekent, als hij zegt ik ben, dan heeft dat niet alleen te maken met tijd, maar dat heeft ook te maken met plaats. Ik ben hier. Hij is aanwezig. Hij is de aanwezige, hij is de eeuwige God. En dat staat hier zo mooi. Ook al gaat Israël in rook ten onder, de Heer zegt, maar ik ben. Ik ben de eeuwige God. En wat ik toen met Abraham, Isaac en Jacob afgesproken heb, dat zal gebeuren. En hoe deze wereld ook woelt, de Heer zegt, ik ben. Wat je ook meemaakt in je leven, hoe de beproevingen ook zijn, Yahweh, de Heer is er. Ik ben. En hij is onveranderlijk dezelfde. En het is zo belangrijk dat we weten, hij is de schepper van de hemel en aarde. Hij is er. Bij hem is geen verandering. En daarom staat er ook, buiten mij is er geen andere God. Ik ben de enige God. Ik ben. En vroeger had je wel eens een reclame met een of andere saus. En dan zei ze, welke andere dan? Dan was er maar één. Hij is de enige. Ik ben. En wat is het geweldig dat dan hetgeen wat daarna komt. Hij zegt, ik ben niet alleen ik ben, maar een verlosser buiten mij is er niet. Een verlosser. Een verlosser, ik zal daar zo nog iets meer over vertellen. Een verlosser, iemand die helpt. Iemand die ons uit elke situatie kan halen. Ik ben de enige verlosser. We kunnen het alleen van hem verwachten. En soms heb je inderdaad situaties, dan denk je van, hoe moet dit nou nog goed komen? En dan zegt hij, maar ik ben de enige. Ik ben de enige verlosser. En die enige verlosser kan natuurlijk wel mensen inzetten. Kan zelfs ook medicijnen gebruiken. Maar hij is de enige verlosser. Hij is, daarom zijn we net zo mooi begonnen met dat lied. En dat staat hier ook achter in vers 9. Dus hij is Yahweh. Ten tweede, hij is de verlosser. En in vers 9 staat, hij is uw helper. Uw helper. Voor het woordje helper staat in het Grieks het woordje, hij is onze trooster, onze parakleet. Degene die uitkomst geeft. En daarom zijn we vanavond begonnen met het prachtige lied, er is een helper, groot van kracht, steeds bereid. Hij is de helper. En wat is het dom, zoals Israël hier over Israël staat, het is uw verderf, Israël, dat gij u keert tegen mij. Dat je mij loslaat, dat je mij niet nodig hebt. Ik ben de helper. En dan, is het vreselijk als je dat verderf over je afroept om God los te laten, dat het zwaard zal komen. Hè? Er staat het, zullen vallen door het zwaard. De kinderen zullen zelfs verpletterd worden. En de zwangeren zullen, als het ware geaborteerd worden. Als je dat leest hier in dat stukje, dan is het vreselijk. En eigenlijk is het ook wel zo dat de Heer zegt ook in de reden van de laatste dingen, zij zullen uw kinderen in u vertreden. Als wij vandaag kijken naar de maatschappij om ons heen, dan zie je dat kinderen soms zo plat gedrukt worden door de maatschappij waarin we leven. Ze kunnen soms geen kant meer op. Wat is het belangrijk om onze kinderen, om als ouders onze kinderen bij de Heer te brengen, onze kleinkinderen bij de Heer te brengen, en dat kinderen niet plat getreden worden, maar dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. En wat is het belangrijk dat je dat ook in de gemeente mag bieden? Wat is het belangrijk dat je dat in een gezin mag bieden? Dat je in een gezin de ruimte hebt voor kinderen, dat kinderen met de Heer op mogen groeien. En wat, ja, wat zijn er veel ouders die hun kinderen, als het ware, kapot zien gaan in deze wereld waarin we leven. En ja, dat zag Israël ook gebeuren. Misschien tenslotte nog een opmerking over dat 14e vers. Dat is een vers waarover heel veel geschreven is en ook heel veel nagedacht is. Het is een vers wat je ook in een gewijzigde vorm terugvindt in het Nieuwe Testament. Misschien is het goed om eerst dat vers uit het Nieuwe Testament maar eens even te lezen. Wat dan aangehaald wordt vanuit Hosea. In 1 Korinthe 15, daar heb je dit vers. En dan zou ik eigenlijk willen beginnen bij vers 50. 1 Korinthe 15, vers 50. Dit spreek ik evenwel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Alle zullen we niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Maar dit vergankelijke leven moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. Maar God is de dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. En vooral dat vers 55, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dat is een gewijzigde aanhaling, een aangepaste aanhaling uit vers 14 van Hosea 13. Hosea 13, vers 14, daar staat, zou ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen, dood, waar zijn uw pestziekten? Dodenrijk, waar is uw verderf? En dan komt erachter, mijn oog kent geen medelijden. Hier wordt de vraag gesteld, dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? En dan wordt gezegd, Godzijdank, de Heer Jezus heeft overwonnen. En wij mogen nu op dit moment weten, wij zijn met Christus meer dan overwinnaar. Maar er zal een moment komen dat Israël dit ook gaat ervaren. Dat Israël ook gaat ervaren dat er overwinning is. Hier staat, zou ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden? Nou, de dood kwam. De Assyriërs zijn gekomen. En die zijn moordend aan het werk geweest aan Israël. En ze zijn weggebracht. Zou ik hen uit het dodenrijk, uit de dood loskopen? Ze zijn gevangen genomen. Ze zijn naar Assyrië gebracht. En dan inderdaad de vraag, dood, waar zijn uw pestziekten? Dood, waar is uw verderf? En dan staat er, mijn oog kent geen medelijden. Nou, ik heb hier de Statenvertaling eens even bijgehaald. En in de Statenvertaling staat hier het iets anders. In de Statenvertaling staat, berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Berouw zal van mijn ogen verborgen zijn. Dus met andere woorden, het is niet af te lezen in de ogen van God. Maar het is er wel. Het is er wel, maar nog niet zichtbaar. Het is niet zo dat mijn oog kent geen medelijden, dat God met lede ogen zomaar ziet wat er met zijn volk gebeurt. In het hart van God is heel veel verdriet. Heel veel medelijden. Maar hij heeft zijn volk laten gaan. Maar straks, komt dat geweldig moment. Er staat in vers 14, zal ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden. Hè? Kent u een man in het Oude Testament die de Heer uit het dodenrijk bevrijd heeft? En die in zijn leven als het ware een beeld is van Israël? Jona. He, daar staat, tot in de groeven zinkt hij neer, tot in het dodenrijk. En Jona is in zijn leven een beeld van Israël. Israël die de opdracht kreeg om Jona die de opdracht kreeg om God te dienen. En Jona die ongehoorzaam was. En Jona die op de vlucht ging uit zijn eigen land. Jona die opgeslokt werd en verdween. En we dachten allemaal, iedereen dacht, nou die zien we nooit meer terug. Jona die op de derde dag weer terugkomt, op het droge, notabene aan het strand bij Israël, zoals ook de Joden als het ware weer terugkeerden. En Jona die weer een nieuwe kans kreeg van God. En hier zien we in Jona 2 dat God hem uit het dodenrijk weer tevoorschijn bracht. Nou, dat gaat God doen. God gaat Jona, Israël, zeker uit het dodenrijk bevrijden. Toen niet, nu wel. En het tweede, zal ik hem van de dood loskopen? Ik heb daar een heel mooi vers gevonden in Jesaja 54. In Jesaja 54... er staat in vers 4 over het uiteindelijke plan wat God met Israël heeft. Jesaja 54, vrees niet, in het vierde vers. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd staan. Word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Ja, gij zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap niet meer denken. Want uw man is uw maker. Heere der Heerschaar is zijn naam. En uw losser... zal ik hem loskopen? Ja. Uw losser is de heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd, nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Daar gaat het over in Hosea 13. Maar met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser de Heere. Nou, wie zal u loskopen? De losser is de Heere. God zelf. God zelf die hen zal bevrijden. God zelf die hen zal loskopen. Een kort ogenblik in toren heb ik mijn aangezicht afgewend. Maar met eeuwig erbarmen zal ik mij tot u keren. Dus met andere woorden, het is zo mooi dat vers 14. Hè, dood, waar is zijn uw pestziekte? Dood, waar is uw verderf? Ja, dat is toekomst voor de gemeente. Dat straks de Heer Jezus terug zal komen en wij een verheerlijk lichaam krijgen. En het aardse afgelegd wordt. Maar dat het ook voor Israël plaats zal vinden. Dat straks al het onvolmaakte voor Israël weggenomen zal worden. En dat Israël aangenomen wordt als de vrouw van God. Als de zoon van God. Als Israël, als Jacob. Die de zegen mag ervaren. Want een geweldige toekomst gaat Israël tegemoet. Maar inderdaad wel door een vreselijk oordeel toen. En wat ik u verteld heb, ook de komende tijd. Want Israël is nog lang niet daar waar God Israël wil hebben. Maar wat is het belangrijk om zo vanuit deze geschiedenis uit Hosea te zien hoe God met zijn volk omgaat. Maar hoe God ook met zijn gemeente omgaat. En dat we ons zo aan hem mogen toevertrouwen. Hij is de enige God, de enige ware God, onze helper en onze losser. Amen.